Monumentaal de Wezenberg.
Welkom bij aflevering 2 van seizoen 2 van Monumentaal.
Ik ben Lise. Ik doe samen met Floor en Margot deze podcast. En we zitten aan seizoen 2. Welkom.
Ja, en ik ben Margot, freelance illustrator uit Antwerpen. En bij deze, welkom bij seizoen 2.
En ik ben Floortje de Bakker, kleuterjuf en dichter.
En jij volgt van op Skype.
Ja, inderdaad.
Ja, dus dat geeft een klein beetje andere geluidskwaliteit, maar ik denk wel dat alles wordt opgenomen.
Ja.
We zoeken het even op, de Wezenberg, op Google.
En we zullen niet zien wat daaruit komt.
Niet zoveel, maar 149.000 resultaten op 0,80 seconden.
Natuurlijk, misschien niet abnormaal gezien het een lokaal zwembad hier is.
Dat is ook waar, ja. Het heeft geen... Ja, dat heb ik ook wel gemerkt tijdens ons opzoekwerk. Het is niet... nationaal weet ik zelfs niet zeker. Het is niet internationaal bekend.
Nee, we komen deze aflevering heel even terug naar België en specifieker Antwerpen.
Klopt, ja. De Wezenberg in Antwerpen. Het ligt aan de Singel voor de mensen die van Antwerpen zijn. Dus ten zuiden van Antwerpen, ten zuidoosten van Antwerpen. Dus het is een zwembad, daar gaan we het over hebben. Maar een zwembad wel met een kleine geschiedenis. Ik dacht dat er meer te vinden zou zijn, maar eigenlijk niet. Raar genoeg misschien. Raar genoeg, omdat het ook de plek was waar de zwemwedstrijden, de waterpolowedstrijden en de schoonspringwedstrijden waren in de Olympische Spelen in 1920. Dus ik dacht, er gaat wel wat over te vinden zijn.
Ja, in die context hebben we het eigenlijk gekozen.
Ja, inderdaad. Ja. Maar desondanks is het niet... Ja, het is niet echt heel groot gedocumenteerd.
Nee, en dan bleek ook nog dat het zwembad dat wij nu kennen vandaag is ook niet zo oud. Ja, dat is niet dat van de jaren 20.
Nee.
Voor de duidelijkheid.
Nee, althans. Zo blijkt.
Het zwembad zelf bedoelt je of niet? Het bad is nog niet zo oud. Of heel het gebouw?
Heel het gebouw, ja.
Bad en al.
Het bad en al is nog niet zo oud. Van 1973 heb ik het hier staan. Van 1973 is er een zwembad. Is er een zwembad gebouwd en dan het gebouw er rond. En dat is hetgeen dat er nu staat. En dat is een Olympisch zwembad. En een Olympisch zwembad moet volgens het Olympisch Comité, het Internationaal Olympisch Comité, aan bepaalde afmetingen voldoen. En die afmetingen zijn de volgende. Een zwembad kan dus effectief afgekeurd worden. Hè, als het
okay.
Niet... Ja. Want er zijn er twee en er is maar één dat voldoet... Er zijn 52 meter banen en er is maar één dat voldoet aan de Olympische afmetingen.
Dus 50 meter is niet voldoende. Ik dacht dat voldoende was.
Nee, 50 meter is voldoende. Maar de breedte moet ook nog eens een keer.
Ja. Dus tuurlijk.
Je mag niet maar één baan van 50 meter hebben en dat dan een Olympisch zwembad doen.
Ik snap het probleem daar.
Kunnen ze ook een rivier een
Olympisch zwembad noemen.
Nee, dus 50 meter, dat hebben we al gezegd. De breedte is 25 meter. Mm. Er moeten 8 plus 2 banen zijn. Dus 8 banen waar het wedstrijd in kan gezommen worden. En dan 2 extra banen die daar omschreven werden als rustbanen. De watertemperatuur moet zelfs gecontroleerd worden en die moet tussen de 25 en de 28 graden zijn. De lichtintensiteit...
Pardon?
Ja, de lichtintensiteit moet boven de 1500 lux zijn.
Wauw, oké. Okay.
Ja, ik denk, ja... Ergens kan ik daar wel in komen natuurlijk, want je zit dan in dat water met je kop en als je dan boven komt en je ziet niet goed... Je moet ook, als je voor het rugslag zwemt, letten die op die vlaggetjes die erboven hangen. Om te weten hoeveel slagen moet ik nog doen voordat je mijn arm niet kapot slaagt op de rand.
Dat is belangrijk. Dat is zo.
Dus dan moet het licht genoeg zijn, denk ik. En de diepte moet minstens 2 meter zijn.
Maar dat is ook niet eender. Oké, ja.
Nee, ja, dus...
Begrijpelijk ook wel.
Is,
maar niet elk zwembad heeft bijvoorbeeld een Olympisch zwembad.
Nee, lang niet. In Antwerpen is de Wezenberg het enige. De Tongoreep heeft ook een Olympisch zwembad, maar er is ondertussen geen Olympisch zwembad meer, omdat dat te smal is. Dus die hebben maar 8 banen en niet die 2 extra banen. Dus dat is qua lengte wel 50 meter en er wordt wel in getraind, als ik me niet vergis. Maar er kan geen Olympisch kampioenschap in worden gehouden. En de Tongoreep ligt in Nederland. Er is een officiële sportclub, een atletische sportclub. Het is duidelijk dat we niet gaan van zwemmen weten.
Sorry, zwemmers.
En dat is zwemclub Brabo. Onder andere Pieter Timmers en Kimberly Buis, die zwemmen daar. En die trainen ook in dat bad.
Ja, oké.
Ja. En er zijn twee baden en er is er maar één dat, er is er één dat enkel toegankelijk is voor atleetzwemmers. En het andere is toegankelijk voor het publiek ook. Dus voor de amateur.
Ah ja, oké. Okay, ja.
Ja, de amateuratleten. Oké, de Wezenberg is er dus, zoals we zeiden, vanaf 1973. Maar dat is er niet gepland in 1973. We hebben al gehint naar de Olympische Spelen van 1920. Toen was er ook een openluchtbad. Ik zou zeggen een zwembad, maar het is blijkbaar niet echt een zwembad zoals wij een zwembad willen hebben.
Het heeft ook de neiging... Ja, Floor, je hebt gelijk. Het heeft wat de neiging precies van, er was een vijver... En dat bleek nou lang genoeg te zijn, hè?
Ja, het was wel een zwembeek of een zwemgracht, werd het wel vernoemd.
Oké, okay, ja. Speciaal.
Die zwembeek, zwemgracht, die is dus... Ze hebben dus gezegd, we houden hier de alle water Olympische Spelen in deze gracht. Want er was ook niks anders en ze konden ook niet op korte termijn iets bouwen voor de Olympische Spelen. Ook wel weet, het is 1920, net na de Eerste Wereldoorlog. En er was ook maar nog geen anderhalf jaar voor het Olympische Spelen moesten worden ingericht, werd er gezegd van oké, goed, Antwerpen mag het doen. En dan kreeg dat steun van de federale overheid, ook een beetje steun van Brussel. Maar Brussel, ja, amper 10.000 frank heeft Brussel geïnvesteerd.
Nee,
ja. Ook wel omdat ze, ja, die dingde ook wel, of die, hoe zeg je dat, ja, die dingde ook wel naar die positie om de Olympische Spelen te kunnen organiseren, maar ja. En dat is in België georganiseerd geworden, omdat de andere kandidaten... Nu, omdat... Dat is waarschijnlijk niet de enige reden. België heeft dat ook wel op een andere manier misschien wel verdiend om de Belgische of Antwerpse gezinden niet voor de borst te stoten. Maar eigenlijk komt het een beetje neer op iets politiek. De andere kandidaten voor de Olympische Spelen waren Boedapest. Maar Boedapest lag toen in het vijandelijke Oostenrijk-Hongarije. Amsterdam. Maar ja, dat lag in het neutrale Nederland. Dus die kunnen nu niet... Ja, als je zegt, oké, Amsterdam mag het organiseren, maar die hebben eigenlijk niet deelgenomen aan de Wereldoorlog. België kreeg dan zo wat de troostprijs om het te mogen organiseren, omdat ze toch ook wel heel veel hadden geïnvesteerd in de Wereldoorlog. Heel veel hebben opgegeven in de Wereldoorlog. Dus is België geworden.
En ik heb ook in het opzoeken tegengekomen, qua kantlijn nog bij Lise, dat dus de landen die in de oorlog verloren hebben... Dat zijn Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. En deze landen hadden eigenlijk voor de oorlog wel deelgenomen aan de Olympische Spelen. En die zijn eigenlijk uitgesloten geweest. En een van de grote organisatoren van de Olympische Spelen in Antwerpen en in België vond dat eigenlijk... Dat was Pierre de Coubertin. En die vond dat eigenlijk strijdig met het hele gedachtegoed van de Olympische Spelen. Dat zegt dat je iedereen mag meedoen, ondanks je religie, je afkomst of... uw politieke mening. Dus daar was toen wel wat vrevel onder, blijkbaar, tussen die organisatoren van mag dat niet. En de andere landen hebben in 1924 in Parijs, mochten die terug meedoen, behalve Duitsland, dat is pas 1928 geweest.
Maar die zijn twee keer uitgesloten. Drie keer uitgesloten.
Drie keer.
Nee, 1928 mocht terug, dus dat zijn ze
twee keer uitgesloten.
Ja, ik zei het fout. Ja, dus ja, inderdaad, Pierre de Coubertin heeft dan ook gekozen om het in Antwerpen te organiseren. De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar zoals ik zei, Antwerpen had nog geen anderhalf jaar om zich voor te bereiden.
Zo praktisch.
Wat wel mooi is, het is niet allemaal zo erg, hè, maar wat ook wel plezant is om te weten, denk ik, is dat de Olympische Spelen in Antwerpen de eerste Spelen zijn waar dat die vlag met vijf ringen, de bekende Olympische vlag, is gebruikt geworden. Die vlag vertegenwoordigt de vijf werelddelen. En dus Antwerpen staat in voor de aanleg van de Olympisch zwembad, maar... Dat is... Dat was dus echt een gracht ter hoogte van de Brialmont-vesting. En de Brialmont-vesting was een deel... Ik vond het heel moeilijk om dat op te zoeken. Er is weinig over geschreven. Ja. Maar generaal Brialmont was dus in Europa gaan kijken naar hoe worden steden verdedigd. En dat waren dus onder andere met grachten. En dat is een deel van de fortengordel rond Antwerpen. Er zijn een heel aantal forten rond Antwerpen heen. Onder andere die Brialmont-vesting... en in een stuk daarvan zijn dan de Olympische Spelen, de zwem-Olympische Spelen, georganiseerd. En Brialmont, er zijn wel straten en zo naar vernoemd. Maar ik zeg het, er is weinig over te vinden. Dus er is een 100 meter lang bad, een springtoren voor het schoonspringen, een clubhuis en dan een kleiner bad voor de waterpolo. Ook een van de Olympische Spelen. Nu, de mening over wat toen het Nautisch Stadion werd genoemd, liepen uiteen. Niet iedereen was even blij met hun aanwezigheid daar. Bijvoorbeeld Amerikaanse en Australische zwemmers. Die zijn niet te spreken over het koude, donkere water. Sommige mensen zeggen dat er ratten meezwommen tijdens de sport.
Ja. Oei.
Tijdens het sporten.
Eigenlijk wel.
Ja. Een beetje in de persoonlijke ruimte, maar ja. En dan waren er wel, ook wel Belgen die meededen. En de Antwerpenaren supporterden voor de Gérard en Maurice Blitz. Twee broers die dat meededen aan het internationale waterpolo-team. Tegen Groot-Brittannië. Maar er wordt gezegd dat de Zweedse scheidsrechter toen het opnam voor de Britten. En de Britten overwonnen ook met 3-2 tegen de Belgen. En zelfs hebben ze toen de Belgische supporters, ja, die dat dan teleurgesteld waren voor hun verlies, moeten tegenhouden door soldaten, zodat ze zeker niet de Engelse ploeg zouden aanvallen.
Wauw,
oké. Ja, dus er ging wat mis. En ik las ook in een opiniestuk eigenlijk eerder, iemand die dat erover schreef, dus een van de weinige bronnen die dat ik vond, dat heel veel van die zwemclubs en andere sporters die werden ondergebracht in scholen of in... ja, want het was dan zomer, dus de scholen stonden leeg. Ja, of in zalen.
De parochiezaal, bij wijze van
spreken. Wel. Waarschijnlijk zat de parochiezaal er ook nog tussen. En dat er zelfs sommige atleten hebben gezegd van... Kom, ik betaal hier gewoon met mijn eigen geld even een hotel, zodat ik tenminste een nacht kan slapen. Maar ja, dus het Olympisch dorp, zoals dat het er nu is, was er toen zeker en vast niet. Daar was absoluut geen sprake van.
Natuurlijk, na de oorlog, we hebben dat al gezegd. Ja, het budget zal meer naar de heropbouwing van een volledig land zijn gegaan natuurlijk dan. We zullen eens een schoon hotel zetten voor atleten. En verder heb ik nog een paar weetjes van de Olympische Spelen. Ook vervolgend op hetgeen dat Lise vertelde. En dan heb ik eigenlijk ook nog twee atleten die dat ik zou willen bespreken. Gewoon omdat dat plezant is en dat geeft een leuk idee wie dat er allemaal was. En de reden dat ik twee vrouwelijke atletes heb gekozen is voornamelijk... We bevinden ons in 1920, mensen. Dus hetgeen dat wij vandaag al overklagen en zagen in het nieuws soms van... Het is niet helemaal in evenwicht, het mannen en vrouwen atleten enzovoort. Ja, dat staat hier nog zelfs niet in kinderschoenen, denk ik. Denk je? Dus bij deze zesde editie van de moderne Olympische Spelen zijn er... Even kijken. Ja, er zijn dus maar een heel klein aantal van die competities ingericht voor vrouwen. Dus vrouwen doen ook niet bij alles mee. Zwemmen is dus een van de competities die wel voor vrouwen is ingericht. Ook niet alle disciplines van zwemmen. De mannen hebben ze denk ik allemaal. En de vrouwen alleen vrije slag. Dus niet, ja, de anderen eigenlijk niet. En om even aan te duiden hoe groot het onevenwicht was. Van de 2679 atleten die deelnamen... zijn de mannen met 2601 en de vrouwen met 78.
Echt zot, hè?
Dus dat is ongelooflijk, hè?
Ik heb dat ook gelezen, inderdaad.
Dus in totaal deden er 29 landen mee aan deze Olympische Spelen. Hè, zoals we al hebben gezegd, mits, zonder de uitgesloten partijen. En dan, hè, dus dat onevenwicht van mannen en vrouwen, daar zit ook een onevenwicht eigenlijk in herkomst. Omdat van alle atleten, dus 83% was van alle atleten van Europese origine... En maar, ja, dat is ongeveer 2223 atleten. En dan maar 456 of 17% van iedereen is niet-Europees. Wat dat gewoon wil zeggen, ja, dat die niet-EU-landen toen nog ook niet heel hard vertegenwoordigd waren. Terwijl nu, ja, we zijn 100 jaar later, is dat wel het geval. Is dat niet meer zo...
Ja. Wat ik denk is, misschien zijn dat ook wel atleten van de kolonies of zo, bijvoorbeeld.
Ja, ze vermelden ook... Dus ook van die niet-EU-landen... ja, zitten de meeste toch nog steeds onder controle eigenlijk van onder andere Brittannië. En er zijn er eigenlijk maar 5 landen die onafhankelijk zijn van de niet-Europese landen. En dat zijn Argentinië, Brazilië, Chili, Japan en de Verenigde Staten. En al de rest van die niet-EU-landen hebben toch nog, ja, een soort van onder minder en meerdere mate gecontroleerd door een Europese mogendheid. Zij het Frankrijk, Groot-Brittannië...
België zelf.
Voilà, België zelf. Dus ja, dat is echt nog wel een andere tijd dan nu. En nu kom ik even terug, want ja, ik heb dus 2 atleten gekozen waar ik een beetje meer wil toelichten.
Die gepasseerd zijn in de Wezenberg.
Die gepasseerd zijn in de Wezenberg.
In de gracht.
Over eentje ben ik 100% zeker dat die in die gracht heeft gestoken. En
gestoken.
De andere...
Die is gewoon ingedumpt.
En de andere... Laat ik even in het midden. Ik wil het hebben over Eileen Riggin. En zij was de jongste vrouwelijkste deelnemster en medaillewinnaar van de Olympische Spelen toen. En ze deed mee bij het schoonspringen. En ze won de gouden medaille daarvoor. En ze won die gouden medaille op het onderdeel van de springplank 3 meter op 29 augustus. 14, hè, mensen. En ze was van de USA, dus van de Verenigde Staten, van Rhode Island bij Newport. En ze is geboren op 2 mei 1906. Dus echt heel jong. En ze was ook, dat stond er ook nog bij, ze was ook de kleinste deelnemster. Ze was maar 1,40 meter. En tot aan 1936 was ze ook de jongste kampioene van de Verenigde Staten om ooit een gouden medaille te winnen. Dus dat heeft, ja, in 1936 is er iemand anders ook meegedaan en is dat veranderd natuurlijk. Ja. Ze is de laatste overlevende van de Spelen in 1920 in Antwerpen. Ze is in 2002 overleden.
Hetzelfde. Ik wou nog even zeggen over de medailles. Ik had gelezen, maar ik weet niet wanneer het is geschreven, de artikel. Dat 1920 het jaar was van de Olympische Spelen waarop dat België het meest aantal medailles heeft gehaald. Niet voor die landen toen, maar over de carrière van de Olympische Spelen in België.
Ja, de medailles. België heeft inderdaad de meeste medailles, denk ik, ooit op die Olympische Spelen gehaald.
Ja, ja, ik denk niet dat we het record hadden ingehaald. Maar natuurlijk, er komen meer landen bij, er komen meer atleten bij.
Het wordt ook iets moeilijker voor een klein landje natuurlijk.
Ja.
En de tweede atlete waar ik het over wil hebben is Etelda Blybtree. Die achternaam klinkt, als ik dat fout uitspreek, excuseer. Maar het is B-L-E-I-B-T-R-E-I-Y. En dus, ik denk, ooit misschien geëmigreerd vanuit Duitsland, of ik weet niet, maar op zijn verengels zou ik het zo uitspreken. Ja. En daar kom ik helemaal terug naar ons Olympisch zwembad, de Wezenberg. Ze heeft bij het zwemmen, bij de dames natuurlijk, bij de vrije slag, 3 keer goud gehaald. Dus eigenlijk op alle categorieën die er waren.
Wow.
Ze heeft bij de 100 meter vrije slag goud gehaald, 300 meter vrije slag ook goud, en 4x100 meter vrije slag ook goud.
Dus dat is dat vette, de 4x100 meter.
Voilà. En ze was daar samen met vier anderen van de Verenigde Staten natuurlijk, want dat is dat vette. Dus, maar de US heeft wel alles gewonnen bij de vrouwen van het zwemmen.
Ah, oké.
En bij de mannen denk ik dat het Zweden en ook de Verenigde Staten was, of de USA, die afwisselend de gouden medailles hadden.
Ja.
Dus België, daar bij het zwemmen niet veel. Juist niks. Dus bij die laatste, bij de estafette, de 4x100 meter, waren haar mede-gouden winnaars, of medewinnaars, Margaret Woodbridge, Frances Schrott en Irene Guest.
Ik vond het wel mooi dat je zei, gouden winnaars.
Ja, leuk, hè? Ik weet niet of dat grammaticaal correct is, maar het klonk leuk. En ze is geboren op 27 februari 1902. Dus ook, ik denk maar 18 jaar, als die daar staat bij de Olympische Spelen. En nu komt het straffen aan die vrouw, hè? Heel veel mannen doen mee. Ik denk dat er geen ene deze verhaaltje kan vertellen. Ze. Dus ze is eigenlijk... ze is in New York geboren bij Waterford. En ze is eigenlijk pas begonnen met zwemmen nadat ze is beginnen herstellen van polio. Dus ze heeft polio gehad en houd nu vast in 1917. 3 jaar voor de Olympische Spelen. Dus ze is in 1917 bij het herstellen beginnen zwemmen. Dus haar zwemcarrière heeft zich soort van in een straaljagertempo ontwikkeld.
Ja.
En ze is in 1918 al begonnen met haar eerste wedstrijd. Binnen een jaar was ze nationaal kampioen. 2 jaar later stond ze als een van de grootste kampioenen op die Olympische Spelen in België. En ze is zelfs vernoemd als de beste atlete van die Spelen, omdat ze dus 3 keer dat goud heeft gewonnen. In alle categorieën waarin dat ze meedeed. Maar kunt u voorstellen, 18 jaar in de jaren 20 als vrouw... Ik zal eens zwemmen omdat ik moet herstellen en een dokter raadt het aan.
Mm-hmm.
Ongelooflijk vond ik dat. Ah ja, ik vond het echt geweldig. En die heeft dus in de Wezenberg, de gracht onder hetgeen waar dat je nu staat natuurlijk, daar heeft hij ingezwommen. En ook na de Spelen heeft hij ook nog wedstrijden gedaan van 1920 tot 1922. En ze heeft er geen enkele verloren. Dus ze heeft altijd gewonnen. En daarna heeft ze ook nog op amateuristisch niveau ook nog meegedaan. En altijd, het is net die met 1 categorie van afstand meedeed. Die heeft heel veel verschillende afstanden gedaan. Dus van 50 meter, dus echt sprinten, tot... meer dan een mijl, dus 1,6 kilometer of langer, deed hij ook mee. En dat won ze ook.
Nee.
Dus wel knap. Dus ze is de eerste Amerikaanse zwemster die een gouden Olympische medaille haalde. Ik vond dat wel. Ik vond het knap.
Ja, dat vind ik een straf.
En er komt nog bij, want het stopt niet. Nee. Elke keer dat hij op die Olympische Spelen is gewonnen, heeft hij ook nog eens een wereldrecord gezet voor de vrouwen.
Och.
Ja, met die wedstrijden.
Alleen.
Zot, hè?
Zot, ja.
Tuurlijk, zij nood. We zijn in de jaren 20, er zijn niet veel vrouwelijke competities. Wereldrecords halen is misschien kei moeilijk tegenover nu.
Ja.
Dus we gaan dat in die context... Nog altijd vind ik dat kei knap. Ik vind het nog altijd kei knap.
Ja, als je dat heel de tijd wereldrecord zet, dat vind ik wel straf.
Maar dat vind ik... Ja, voilà. En nooit verliest. Kei cool.
Ja.
En dan, ze is ook in Amerika zelf een paar keer in opspraak gekomen in het nieuws, ook na de Olympische Spelen. Voor de Olympische Spelen één keer, omdat ze zogezegd aan het naaktzwemmen was op het strand in New York. Naaktzwemmen, ik ga hier even een kanttekening bij maken, want zo staat dat in dat rapport. Maar dat wil letterlijk zeggen, we bevinden ons in 1919. Ze heeft haar sokken uitgedaan, alvorens in het water te gaan. En dat mocht niet.
Ja.
En dat heette dus naaktzwemmen. Je sokken uitdoen.
Maar wat voor kleren moeten die dan...
Wel, ik heb mij dat ook afgevraagd. Ik heb dat niet direct gevonden, maar hoe zwem je dan? In een half kleed?
Een zwemkostuum is geëvolueerd van eigenlijk ja, gewoon een kleed. Maar dat was dan kei zwaar. Nee, want zwemmen was ook niet zwemmen. Zwemmen was in de branding gaan liggen.
Ah.
Ja. Dus dat was zo'n heel lang badwagen waarmee dat er dan vrouwen... Want mannen mochten wel vanaf de... Vanuit de kust naar de branding wandelen. Maar die werden dan in zo'n badwagen helemaal tot aan de branding gerold. En dan konden die eruit stappen, in de branding gaan liggen, terug in die wagen en dan terug om te gaan opdrogen. Maar dat was een kleed, vaak een wollen kleed.
Een wollen kleed.
Ja, dat was dan kei zwaar natuurlijk. Nadat die helemaal ja, geabsorbeerd waren met dat zeewater. En vandaar is dat geëvolueerd naar ja, eerst zo van die pofbroeken. En dan iets met lange mouwen. En dan ja, op een duur kleiner en kleiner. En er was een zwemster die dat dan een korte short aan had, dus boven de knie. En dan ook korte mouwen aan had. Die is ook, ja, daar ook heel erg voor in opspraak gekomen. Maar dat is dan wel toch... Dat zwemkostuum, dat is wel dat typische dat je zo ziet met streepjes. Ja, en dan met mouwtjes en een kort shortje. Dat heeft dan wel ingang gevonden, in zo'n zwemkostuum. Dus ik veronderstel dat dat zo'n zwemkostuum gaat zijn geweest... Dat ze mee hebben gezongen ook op de Olympische Spelen. Niet met zo'n kleed.
Ja, want op foto's inderdaad ziet dat er zo uit. Alsof dat een soort badpak met extra short en mouw of zo. Tof vond hier is dat ze dus er ook voor heeft gezorgd. Omdat dat zo in opspraak is gekomen. En op een, niet op de manier dat mensen verontwaardigd waren. Van, allee, die doet haar sokken uit. Oh my god. Eerder op de manier dus dat heel veel vrouwen... Want we bevinden ons dan in 1919. En ik denk dat de suffragettes in Engeland... En het equivalent in Amerika en hier ook in Europa... Het vrouwenstemrecht, ja, daar was al wel veel rond te doen. Dus op die manier is er ook opspraak tegengekomen van... Die is beboet om iets achterlijk, in feite. En dus hebben ze... Door al die publiciteit heeft New York dat aangepast. Hebben ze aangepast dat je daar niet meer voor vervolgt. Of niet meer...
Nee.
Dat geen strafbaar feit meer is. En dan na de Olympische Spelen is er ook nog eens in opspraak gekomen. Ze is gearresteerd terwijl ze was aan het zwemmen in een vijver van Central Park... ze is eigenlijk aangesproken geweest door een krant, de New York Daily News. En die wouden die actie op poten zetten, omdat ze dus wel wouden veranderen dat mensen toch konden zwemmen in die vijvers in Central Park.
Ja.
En ze hebben haar $1000 geboden om dus in het water te duiken en zich te laten arresteren. En ze heeft dat gedaan.
Ah, ja, ja.
En ze is ook de nacht in de cel doorgebracht. En na die actie, dat had toch succes, hebben ook het stadsbestuur heeft dan ook die regels veranderd en mochten mensen toch ook... zwemmen in het park van... in Central Park van New York. En ze is dan in 1976 opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. Dat bestaat. Dus ik vond dat een grave madame. Ja.
Tof.
Die toch hier een heel klein stukje van haar tijd in Antwerpen dan...
Ja.
In de gracht heeft.
Ja.
Doorgebracht.
Oh. Ja, echt. Naast ratten.
Ja, dat is niet zo respectvol van ons, hè. Toch?
Nee.
Ook maar misschien roeien met de riemen die je hebt...
Ja.
Pun intended.
Inderdaad.
Ja, sorry. Een lange beek leek hen wel goed. De ratten zwommen mee als supporters op de voet. Nadien kwam er een dak, wat muren voor de kou. De beek werd nu een zwembad, het water helder blauw.
Leuk.
Korteke. Voor een korte aflevering, hè?
Ah, voilà. Inderdaad. We blijven in thema, hè?